Wij gaan twee gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit de profetie van Jeremia, uit hoofdstuk 31, vanaf het 31ste vers. Jeremia 31, vanaf vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere. Want ze zullen me allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht. Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten, is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden, een volk van voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, ja, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Uit het Nieuwe Testament lezen wij uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12, vers 23 tot 30. Johannes 12, vers 23 tot 30. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden, tot eeuwig leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En nu is mijn ziel in beroering. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Tot zover, broeders en zusters, de lezing uit het woord van God. De tekst voor vanavond, deze palmzondag, vindt u in Jeremia 31. En wel het 37ste vers, Jeremia 31, vers 37. Daar lezen wij het woord van God aldus. Zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit gemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen. Om alles wat ze gedaan hebben. Spreekt de Heer. Gemeente, broeders en zusters, het is een gedichtje. Wij lezen vanavond uit een gedichtje. Ons vers is de derde regel van dat gedichtje. Misschien dat u het in uw Bijbel nu al zag en anders, als u daar tijd of aardigheid in hebt, dan moet u dat misschien van de week nog eens even opzoeken. Maar dan zult u ook zien dat het anders is afgedrukt. Dat het ritme, zal ik nou maar zeggen, van de twee kolommen even wordt onderbroken. En dat dan vanuit het midden van de pagina de regels worden afgedrukt. Dat is om te laten zien dat het net even een andersoortige tekst is. En zo is dat met gedichten. Gedichten, die kun je niet zomaar op papier drukken. De manier waarop je dat doet, zegt ook iets over het gedicht. Dus ook in de opmaak van de Bijbel heeft men geprobeerd daar rekening mee te houden. Een gedicht, houdt u van gedichten? Ja? Ja, u doet een beetje aarzelend, maar krijgt er niet goed hoogte van. Maar ik hou eerlijk gezegd, ik houd wel van gedichten. Er zijn natuurlijk prachtige gedichten. Hè? U hebt misschien, en ik zal het nou niet nog weer vragen, maar u hebt vast wel een favoriet gedicht wat u misschien nog weet van de basisschool. Of misschien weet u nog wel van iemand die dichtbij u staat of stond, dat hij een favoriet gedicht had. Jonge Sla, kent u dat? Dat is een gedichtje van Rutger Kopland, een psychiater. Een dichter, Jonge Sla heet het. Als je het leuk vindt, moet je het van de week even opzoeken op internet. Heb je zo gevonden. Gaat over jonge sla blaadjes in hun bedje. Het is zo ontroerend. Je zou er ter plekke een groentetuin van beginnen. Maar goed, of je er nou van houdt of niet van houdt. Het is meestal wel een beetje ingewikkeld soms, hè? Niet met alle gedichten natuurlijk, maar het kan soms wel ingewikkeld zijn, hè? Omdat het, nou ja, de woorden net even anders gebruikt worden dan je gewend bent, of tot je stomme verbazing iets anders lijken te betekenen dan je eigenlijk verwacht. En dan kan het best lastig zijn. Hè? Zinnen die anders lopen dan gewone zinnen. En dan ook altijd weer die dubbele bodems. Hè? Ik zou bijna zeggen, als je niet een dubbele bodem hebt ontdekt, dan heb je het gedicht nog niet goed gelezen. Want dat is er bijna altijd. Hè? Het is altijd net even anders dan het lijkt. Kijk, 1 plus 1 is 2. Daar is geen enkele twijfel over. En als we dat op zijn kop gaan gooien, dan wordt het een hele rare toestand in de wereld. Maar in een gedicht kan 1 plus 1 net zo makkelijk 5 zijn. 1 plus 1 is 5. Neem het gedichtje, je hoeft het niet op te zoeken, want het bestaat niet. Ik heb het verzonnen. Neem het gedichtje over twee ouders, waaruit twee kinderen zijn geboren, zoals dat in de wet heet, en een papegaai. En die papegaai die zegt 1 plus 1 is 5. Daar gaat dat gedichtje over. En die kinderen die vertelt dat gedichtje, die vinden die papegaai natuurlijk, ook al kan die papegaai praten, vinden ze die papegaai natuurlijk dom. 1 plus 1 is 5, dat is onzin. Ze hebben op school geleerd dat 1 plus 1 2 is. En het gedichtje vertelt dat ze die papegaai proberen na te laten zeggen dat 1 plus 1 2 is. Maar die papegaai die vertikt het. Die doet het niet. Die blijft krassen. 1 plus 1 is 5. Totdat een van die ouders, waaruit die twee uitgeboren zijn, zoals de wet zegt, tot een van die ouders zegt, maar misschien is die papegaai helemaal zo dom niet. Neem ons nou. Wij zijn met 2 begonnen. En we zijn met z'n 5. Ah! En ineens realiseren die kinderen zich dat die papegaai veel slimmer is dan ze dachten. 1 + 1 = 5. Knap van jou, papegaai. 1 + 1 = 5. En dan eindigt het gedichtje er natuurlijk mee dat die papegaai krast. 1 + 1 = 2. Maar dat kan in een gedicht. Dat kan in een gedicht. Is 1 + 1 = 2? Ja, dan moet je natuurlijk in de supermarkt niet uithalen natuurlijk. Dat je denkt 1 + 1 gratis en dat je dan vervolgens met 5 flessen bij de kassa staat. Ja, dat werkt natuurlijk niet. In dat verband werkt het niet. Maar in een gedichtje werkt het prima. Alles is soms anders in een gedicht. Maar dat is nou ook net weer de bedoeling daarvan, de kunst daarvan. Omdat je zodoende dingen kunt uitdrukken, dingen kunt zeggen die je in gewone taal niet zo makkelijk kan zeggen. Niet zo makkelijk onder woorden gebruikt kan worden. Dus door taal van de gedichten leren we dat er meer is dan 1 + 1 = 2, zal ik nou maar zeggen. Nou goed, u bent niet gekomen om van mij een exposé te horen over hoe dat nou met gedichten zit. Maar van de profeten, vermoed ik, van de profeten is Jeremia dan toch wel degene die het meest van gedichten houdt. Want in hoofdstuk 30 en 31, dat zijn twee hoofdstukken die bij elkaar horen, zal u zo uitleggen waarom. In die twee hoofdstukken staan maar liefst 7 gedichten. 7 gedichten. U zult het thuis onmiddellijk herkennen aan wat ik u daarover net heb verteld. En onze verzen, die 3 verzen van ons gedichtje vanavond, die zijn het 7e gedicht. En waar die anderen staan, nou ja, dat zou een aardigheidje voor een Bijbelquiz kunnen zijn. Waarom horen hoofdstuk 30 en 31 bij elkaar? Nou, dat heeft te maken met het feit dat die twee hoofdstukken samen, wat wel genoemd wordt, het troostboek van Jeremia zijn. U weet natuurlijk wel van de klaagliederen, voor zover die dan van Jeremia zijn. Maar er zijn ook troosthoofdstukken, een troostrol. En die gedichten staan dus allemaal in het teken van die troost, hoofdstuk 30 en hoofdstuk 31. Dat is de troostrol van Jeremia. En waar bestaat dat dan uit? Waar gaat die troost dan om? Nou ja, precies wat het zegt. Troost, hè. Denk maar bijvoorbeeld aan dat veelbekendere, denk ik. Hè. Dat veelbekendere Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Maar zoiets gebeurt in deze twee hoofdstukken ook bij Jeremia. Zoiets. Troost, troost, mijn volk, want het komt weer goed. Het komt weer goed. Na alle ellende, na alle gericht, met alle rampspoed en droefenis en ellende, komt er een wending. Ik breng een wending. Dat is voor jullie troost die ik door de profeten laat verkondigen. Kijk het maar na, zo begint hoofdstuk 30 ook, bijna alsof het Jesaja 40 is. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik in het lot van mijn volk een keer zal brengen, hen terug zal brengen in het land van de vaderen. Nou, dat voelt u natuurlijk wel aan. Dat moet natuurlijk voor hen onmiddellijk als troost geklonken hebben. En hoop in de ellende, in de ellendige omstandigheden waarin ze verkeren, ver weg zijn, onder vreemde heersers moeten leven, verstoken zijn van de gemeenschap en de tempel en de eredienst en weg zijn uit het land, vervreemd, hè, niet jezelf mogen zijn, hè, maar ondergeschikt zijn, tweederangs burger zijn, je altijd schuil moeten houden, niet te koop moeten lopen met, niet te koop moeten lopen met je identiteit of met je afkomst, want oh wee. Nee, maar er zal een keer, ik breng een wending. Een wending zoals ik die in der tijd ook gebracht heb, maar nu nog is heel anders, van een heel andere orde. Nou, nogmaals, dat is natuurlijk muziek in hun oren, profetische muziek, troost. Het komt goed, het komt goed. Troost in hun lijden. En er is veel lijden. Er was altijd al veel lijden. En ook tot op de dag van vandaag is er heel veel lijden. En dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik wel. Jawel. Maar geloof je dan ook dat er troost is? Bijvoorbeeld deze troost die de Heer laat verkondigen door zijn profeten. Nou ja, dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Want het lijkt, ondanks al die goede woorden van toen, het lijkt toch eindeloos, niet? Eindeloos, dat lijden. En we krijgen zoveel met elkaar, met z'n allen. We krijgen zoveel met elkaar aan bijzondere dingen, aan, noem het allemaal maar op. Maar net zoals we het stikstof niet naar beneden krijgen, lukt het met het lijden ook niet. Alleen over dat laatste gaat het natuurlijk niet. Vermoedelijk omdat dat nog lastiger is. Lijden doen afnemen in deze wereld vandaag, laat staan uitbannen, dat lijkt onbegonnen werk. Onbegonnen werk, en dat is het ook. Dat is ook onbegonnen werk. En des te harder, zou ik zeggen, des te harder is er dan toch troost gewenst, of niet dan? Troost gewenst. En dan bedoel ik niet troost, dat ook natuurlijk wel, maar dan bedoel ik niet alleen troost om, nou ja, moed in te spreken, te bemoedigen, om vol te houden, maar er verandert niks, hè, er verandert uiteindelijk niks. Nee, dit gaat veel verder, deze troost gaat ontzettend, oneindig veel verder, want het blijft niet zoals het is. Dat is eigenlijk de boodschap, de profetische boodschap. Troost die ertoe doet, die hout snijdt. Niet makkelijk of goedkoop. Jeremia zegt in een van die andere gedichtjes, want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. Dat is weer diezelfde wending, die keer, die grote verandering die er aankomt. Maar wij weten natuurlijk heel goed uit het lijdensevangelie wat dat betekent, dat de Heere God dat zegt, dat Hij met ons is in zijn Zoon, om ons te verlossen door zijn Zoon aan het kruis. Dat is niet zomaar wat, dat is niet makkelijk, dat is niet goedkoop, dat is ongehoord, ongehoord. Een wending, zei ik. Maar dan moet ik het toch nog ietsjes aanscherpen, want ik zei, het gaat erom dat het weer goed komt, jawel. Maar het gaat er in de eerste plaats eigenlijk om dat het weer goed komt met God. Het komt weer goed tussen God en zijn volk. Goed tussen God en zijn mensen. Al die mensen. Want, nou ja, daar had het aan ontbroken. Daar had het aan ontbroken. En daar had eerlijk gezegd al dat gedoe en die ellende, dat ongemak en noem het allemaal maar op. Dat had daar ook daarmee te maken dat het niet goed zat tussen God en zijn volk. Als er één profeet is die dat heeft onderstreept, dan is het Jeremia wel. Dat het niet goed zit. Maar daarom maakt dat die troost, dat troostboekje van Jeremia ook zo bijzonder. Dat het desondanks weer goed komt. Nou, dan weet u zo ongeveer in wat voor verband ons gedichtje staat. Kijk, en nou is, Nu is de kern van die troost, de kern daarvan is wat er staat in vers 31 en 34. 4:31 tot en met 34, die hebben we ook gelezen. De kern daarvan, dat is het nieuwe verbond. En dat is precies wat ik net al aanduidde. Dat is die nieuwe relatie. De vernieuwing, de wending, de keer, de ommekeer zit hem in een nieuwe verhouding, een nieuwe relatie. En het nieuwe daarvan is dat een relatie is, een relatie, een verhouding zal zijn van hart tot hart. Van hart tot hart, vanuit het hart van de Heere zelf en vanuit de harten van de mensen. En dat is wel heel bijzonder hoor, dat is wel heel speciaal, want als er nou één is die daarna verlangt, wiens hart daarnaar uitgaat, naar die nieuwe verhouding, dan is het natuurlijk wel het hart van de Heere zelf. Dat staat als een paal boven water. Maar dat kan natuurlijk niet gezegd worden van de harten van de mensen. Opnieuw, als er één profeet is die hele scherpe dingen gezegd heeft over die harde harten van ons, dan is het Jeremia wel. Hoe moet dat dan? Ja, maar dat is dan ook weer het bijzondere en het speciale ervan, dat kan. Het bijzondere van dat nieuwe verbond. Want die harde harten van mensen worden omgekeerd. Daar begint de keer, de wending, de ommekeer. Dat is het bijzondere van dat nieuwe verbond. En dat gebeurt door de vergeving van zonde en alle ongerechtigheid. Nou, is dat troost of is dat troost? Dat is een feest. Nou, dan weet u niet alleen het verband waarin ons gedichtje staat, maar nou weet u ook waar het in die troost om gaat. Om die onuitputtelijke troost. En dan volgt dus ons gedichtje. En dat gedichtje gaat over de Heere. Over de Heere zelf. En dat gaat alleen over de Heere. Gaat, ik zou bijna zeggen, gelukkig even niet over de mensen. Gaat even niet over de mensen en hun gedoe. Hoe vervelend en belangrijk misschien ook. Nee, het gaat eventjes alleen over hem. Hè? Dus we gaan het nou eventjes alleen over hem hebben. En niet over onszelf. De Heer van het nieuwe verbond. Wie hij is, hoe hij is. Wat hij doet, dat hij betrouwbaar is. Er is geen ander. Er is geen tweede. Hij is bijzonder. Anders gezegd, in dat gedichtje wordt de Heere God groot gemaakt. Heel groot gemaakt. Woorden tekort. Bijzondere woorden. Dichterlijke woorden. En de profeet, dichter, gebruikt de schepping om de grootheid van God duidelijk te maken en te bezingen. Bijvoorbeeld. Hij ziet in de schepping allerlei verbanden en regelmaat van licht en duister. En hij ziet de krachten van de elementen die erbij horen bij de schepping. En die staan als het huis van de schepping, onwankelbaar. En dan zegt hij, en daar wil hij de Heere God groot mee maken. Dan zegt hij, kijk, als dat zou ophouden, als die regelmaat die er is, als die zou ophouden, en laten we nou wel wezen, dat is onvoorstelbaar natuurlijk, maar stel dat mogelijk zou zijn, ja dan zou de Heere zijn handen ook van alles aftrekken. Maar net zo onvoorstelbaar als dat is, is het ook onvoorstelbaar dat de Heere dat ooit zou doen. Onvoorstelbaar dat Israël niet langer het volk van de Heer zou zijn. Nou ja, als je dan nog twijfelt, waar twijfel je dan nog aan? Dat is toch troost, niet? Dat is onuitputtelijke bemoediging en kracht. En dan ons vers. Als de hemel te meten is, als de fundamenten van de aarde na te speuren zijn, als het ooit zover zou komen, maar het is onvoorstelbaar dat het ooit zover komt, zegt de profeet. Maar als het ooit zover zou komen, dan zou God Israël verwerpen. Maar het is onvoorstelbaar dat het zover komt. Dus hij zal Israël dan ook nooit verwerpen. Het een is onmogelijk en het andere is onmogelijk. Lof zij de Heer. Alleen over hem. Laten we nou eventjes alleen over hem proberen te praten. Daar wil ik even met u proberen. Even bij stil proberen te staan. Hè? Want ik weet natuurlijk niet hoe u dat daar ervaart. Hè, maar dat is best een uitdaging hoor. Het is best een uitdaging om het alleen over de Heer, over de Heer Jezus te hebben. En er niet met van alles van ons voortdurend tussendoor te fietsen. Ook in preken is dat een hele uitdaging hoor. Ik weet niet of u dat wel eens opvalt, maar mij valt dat dan wel eens op dat een hele uitdaging is. Wij zitten er altijd doorheen. Ook in deze preek, hè, u zult me er vast op weten te betrappen. Om het nou eventjes alleen de aandacht, ons hart, ons kijk op het leven, om ons nou even helemaal alleen op hem te richten. Wij komen er altijd tussendoor met dit en met dat. En dat is ook wel begrijpelijk, want we zitten ook met dit en met dat. En het mag ook, daar gaat het niet om, het mag ook wel. Maar het is soms ook ronduit storend, toch? Ronduit storend. Maar ik kan het u wel verklaren waarom dat gebeurt. Louter en alleen, omdat het natuurlijk veel simpeler is. Het is natuurlijk veel eenvoudiger om van alles en nog wat over onszelf breed uit te meten. Dat is veel, veel eenvoudiger dan te proberen alleen, maar dan ook alleen te praten, stil te staan bij de grootheid van God en de zuiverheid van de Heere Jezus Christus. En als mij dat dan ergens stoort, ja, dan is dat uitgerekend in de lijdenstijd. Uitgerekend in de lijdenstijd. Hij moet die weg toch alleen gaan? Nou, laat hem die weg dan ook alleen gaan en kom er niet voortdurend tussendoor. Laat hem die weg alleen gaan, in aanbidding en dankzegging natuurlijk. Wij moeten er toch tussenuit, zeggen we, gaande de weg naar het kruis, moeten we er toch tussenuit. Nou, ga er dan tussenuit. En laat hem nou je plek innemen. Zodat hij werkelijk niet alleen de enige, maar ook werkelijk alleen je zaligmaker, jou mijn, onze zaligmaker is. Hoe vaak lezen we ook niet uitgerekend in het evangelie van die laatste dagen, dat mensen er met van alles en nog wat tussendoor komen. Zelfs vandaag op de Palmzondag is er zelfs een hele feestende meute die er doorkomt. En waar leidt het toe? Het leidt eigenlijk alleen maar af. En geloof me nou, hij moet echt toch die weg alleen gaan. Hij wil die weg ook alleen gaan. Dus loop hem nou niet voor de voeten. Ga nou aan de kant. En blijf hem volgen met je ogen, met je hart. Om te zien hoe hij dat doet. Wat hij doet. Wat hij zegt. En hoe hij dat volbrengt, hoe hij dat uiteindelijk volbrengt aan het kruis. Geloof daarom hem alleen, hem alleen. Zoek uw troost waarover we het hadden, in hem alleen. En geloof me, al het andere wordt u gegeven. U hoeft zich niet druk te maken over wat u even voor u moet houden, omdat hij nu voorgaat. Omdat dat allemaal meekomt. Straks komt dat allemaal mee. U hoeft zich er niet druk over te maken. Heb het nou over hem, houd het nou op hem alleen. En ervaar hoe bevrijdend dat is. Hoe bevrijdend het is om niet voortdurend met jezelf bezig te zijn. Maar met hem in aanbidding en dankzegging. Zo bijzonder is het. De hoogte van de hemel meten, de diepte van het fundament van de aarde peilen, als dat mogelijk wordt, dan... Maar dat is toch al lang mogelijk? Dat doen we toch al lang? We meten al lang de omvang van de aarde. En de omvang van het zichtbare heelal is ons ook genoegzaam bekend. De diepte van de aarde, dat is zo'n 6.600 kilometer. Dat weten we al lang. En de breedte van het heelal, het waarneembare heelal, dat is 156 miljard lichtjaren. Ja, ik geef toe dat dat natuurlijk een absurd getal is, maar het is een getal. Net als ene getal is 156 miljard ook een getal. Niks meer en niks anders. Een meetbaar getal. Kortom, de dichter weet misschien niet beter, maar wij weten dat al lang, wij wel. En dan nog weten we misschien niet alles, maar we hebben de middelen en de mogelijkheden om onze kennis steeds verder uit te breiden. En die 156 miljard, dat is natuurlijk tamelijk onnauwkeurig, daar kunnen achter de komma nog wel een paar cijfers bij, maar dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Wat hier staat is helemaal niet onmogelijk. Integendeel. Maar dan wordt het natuurlijk wel een beetje spannend. Want ja, als het ene mogelijk is, is het andere dan misschien ook mogelijk. Dat nou we het toch weten, meten en peilen, dat God het dan ook voor gezien zou houden. Ja, daar moet je natuurlijk weer niet aan denken. En toch is het bijna ongelooflijke geschiedenis, hè? Maar vanuit bijvoorbeeld de reformatie, dat doet er nou niet zoveel toe, maar vanuit de reformatie werd wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd, meten en peilen. Alles meten en peilen wat los en vast zit. Om het boek van de schepping, zo heette dat, om het boek van de schepping zo goed mogelijk te lezen. En dat natuurlijk tot eer van de schepper, dat was natuurlijk het idee. Maar al gauw ging die wetenschap een heel andere weg, een heel eigen weg. Die ontrafelde de wereld, inderdaad. En met dat ze dat deed, legden ze na verloop van tijd de bijl aan de wortel van het geloof in een God die de aarde, de werkelijkheid, geschapen zou hebben. En zo raakte het geloof in God de schepper, steeds meer in diskrediet. Dat weten we vandaag met z'n allen goed genoeg. En ik zou me kunnen voorstellen dat wij het met z'n allen daar ook lastig genoeg mee hebben. Want het leidde ertoe dat geloven, nou ja, dat geloven vooral iets is voor je, nou ja, voor je gevoel, voor je gemoedstoestand, voor het innerlijk, voor je hart. Door te zingen en te bidden en samen te komen en al die dingen die mensen doen in godsdienstige samenkomsten. Nou, dat doet je hart goed, dat doet je gemoed goed, daar word je blij van, daar word je vrolijk van. En daar is het helemaal niet noodzakelijk voor dat er ook nog zoiets is als een God van hemel en van aarde. Integendeel, dat kan heel goed zonder, zeggen heel veel mensen. Daar is zo'n God helemaal niet bij nodig om je vroom te voelen, om je blij te voelen. Dat kan heel goed. Kun je ook heel goed hier zitten met z'n allen. Herkent u dat niet een klein beetje? Zit bij ons allemaal onder de huid hoor. En nu dat allemaal mogelijk is, nu we kunnen peilen en meten de hoogte van de hemel, de omvang, de diepte van de aarde. Ja, nu is het niet zo dat dat tweede deel van die tekst waar is geworden, dat God Israël heeft verworpen, integendeel. Nee, maar wat er gebeurd is dat wij vervolgens God verworpen hebben. Dat is wat er gebeurd is. Niet God verwerpt, wij verwerpen God. Wij hebben hem verworpen. Want we hebben hem niet meer nodig om te snappen hoe het in elkaar zit. Wie had dat gedacht? Wie verwerpt hier wie? God is toch dood? God is dood, zei de filosoof Nietzsche, als u dat wat zegt, aan het eind van de 19e eeuw. God is dood en vervangen door, nou ja, door wetenschap. Wij hebben God verworpen, hij niet ons, wel nee, wat een flauwekul. Wij hebben hem verworpen, zo is het gegaan. Omdat we zo goed kunnen meten en peilen, omdat we zo goed weten dat 1 plus 1 2 is, daarom. Dus wat blijft er nou over van ons gedichtje, broeders en zusters? Nou ja, dat brengt me dan toch weer bij het lijdensevangelie. In deze lijdenstijd of 40 dagen tijd, ik weet niet wat u zegt. Inderdaad, de Messias wordt door de mensen verworpen, daar gaat het in het lijdensevangelie over. God is niet degene die verwerpt, maar de mensen zijn het die verwerpen. Ze verwerpen zijn zoon, ze verwerpen de zaligmaker, kruisigen hem, dood met hem. En dan is er in ene die stem. Ineens is er een stem. Waar vandaan? Ja, uit de hemel. Uit de hemel. Ja, dat moet haast wel die hemel van het gedichtje zijn, denkt u niet? Stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid tonen. Ah, dat is het natuurlijk. Dat is misschien wat het gedichtje wel bedoelt, dat is misschien wel de dubbele bodem. Je kunt hemel en aarde wel meten en peilen. Maar daarmee weet je de grootheid er nog niet van. Daarmee meet je, daarmee peil je de grootheid van de naam van God nog niet. Die is namelijk niet te meten of te peilen. Die is niet te meten of te peilen. Natuurlijk. Dat moet de dubbele bodem wel zijn. De verrassing, de profetie. Dat er een niet na te meten verbinding is tussen de grootheid van de naam van God in de schepping naar de grootheid van de naam van God in het lijden van onze Here en Heiland. Tot ons behoud. Dat er een niet te peilen liefde is. Een niet te peilen liefde is van de God van hemel en aarde in zijn Zoon om ons, om zijn schepping te behouden. Niet te peilen. Dat is de troost, dat is de verrassing, dat is de profetie. Daar moet je niet tussen gaan willen zitten met dit en met dat en noem maar op. Daar moet je niet in de weg willen staan met wat je weet en wat je meten kunt. Maar uit de weg gaan, pas op je eigen plaats maken om hem vrij baan te geven. Hem vrij baan te geven op weg naar het kruis en zodoende hem vrij baan te geven op weg naar je hart en leven. Dat is het. Wat een onzin. Wat een onzin, natuurlijk kan de wetenschap dat niet meten. Dat Gods grootheid is niet te meten, zijn liefde, is niet te peilen. Hoe hebben we ons zo van de wijs kunnen laten brengen? Ja, zeg het zelf maar. Door het succes natuurlijk. En wij zijn dol op succes. Daar gaan we voor op de banken. Dat we dat kunnen. Dat alles maakbaar is. Noem maar op. En ondertussen uitgerekend de grootheid van de naam gemist. Jawel. Jawel. Trouwens, toen al, gek genoeg. Toen al dachten ze dat het een donderslag was. Zitten ze er weer tussendoor te praten. Een donderslag. Helemaal niks bijzonders, dus een natuurverschijnsel. Laat staan dat ze zich ook maar een moment hadden kunnen bedenken dat het antwoord was, die stem uit de hemel antwoord was op het biddende roepen van de zoon tot de vader. Laat zien, laat alstublieft opnieuw zien hoe groot u bent, hoe groot uw naam is. En dan klinkt het opnieuw uit die hemel. Ik heb, ik zal. En dat is typisch de naam van de Heere, die altijd weer zegt, ik heb, ik zal. Dat is typisch zijn grootheid, typisch zijn heerlijkheid. Dat is typisch de genade, het geduld, de trouw, de liefde allermeest van de naam van de Heer. Die zijn zoon verheerlijken zal, verhogen zal, zijn offer aanvaarden zal. Dus dat is misschien nog een stukje, nog een dubbele bodem in het gedichtje. Troostgedichtje. Ze kunnen mijn zoon. Ze kunnen de zoon van Israël. Ze kunnen hem wel verwerpen. Maar ik verwerp hem niet. En ze kunnen mij wel verwerpen. Maar ik verwerp hen niet. Zelfs niet omdat ze mijn zoon aangedaan hebben. Zelfs daarom verwerp ik hen nog niet. Door hem aan een kruis te nagelen. Nota bene. Want in dat kruis is vergeving van zonde en ongerechtigheid. Zijn grootheid is hoger dan wat ook. Zijn liefde reikt dieper dan wat ook. Broeders en zusters, ik wou maar zeggen, het is toch wonderlijk zo'n dichtregeltje, hè? Als je ervan houdt of niet. Maar let nou altijd op de dubbele bodem. Hè? Stel je niet tevreden met dat je denkt van, nou, ik weet wel zo ongeveer wat er staat, maar ga op zoek naar de bodem, de driedubbele bodem. En ontdek de bodem van de troost, de bodem, het fundament van de troost in de eeuwige armen van de Vader. En daarom verlang ik naar Jezus. En daarom verheft mijn ziel zijn naam. Amen.